Goedemorgen, vanmorgen wil ik het hebben over vakantie, rust en stilte. We zijn nu op het toppunt van de vakantie, denk ik inderdaad. Dus dat is de tijd voor rust en dat is de tijd voor stilte. En hoe komt het nou? Eerst zal ik even de preekschets geven, zodat jullie weten waar we ongeveer naartoe gaan. We gaan kijken naar de vraag, wist jij dat God wil dat jij voldoende rust? Normaal als we aan God denken, dan denken we aan een God, oh, dan moet je allemaal dingen doen om te stijgen op de ladder van heiligheid. Dus het is allemaal presteren. Maar de God die wij dienen, de enige waarachtige God, die wil dat jij voldoende rust. Maar dat hij ook instructies geeft hoe jij het beste uit kan rusten. Dat is een tip voor mensen die druk zijn. We kijken naar een wetenschappelijk onderzoek van hoe ontspan je het best. We gaan even kijken hoe Jezus uitrustte. En tot slot gaan we kijken naar 5 punten voor meer rust. Maar waarom hebben we het nou over rust? Nou, er is een enorme behoefte aan rust tegenwoordig. En hoe komt dat nou? Nooit heeft ons brein zoveel informatie en prikkels te verwerken gekregen als vandaag de dag. Wie kan er amen op zeggen? Wist je dat een gemiddeld persoon van 17 jaar nu in 1 dag meer prikkels te verwerken krijgt dan een gemiddelde boer in de middeleeuwen in zijn hele leven? Hoe komt het nou? Een gemiddelde boer in de middeleeuwen, wat ziet hij? Geen tv, geen WhatsApp. Hij ziet alleen even de dominee langskomen, dat is 1 prikkel. Nou, hij verwerkt die prikkel door even te wuiven. Hij gaat weer naar zijn aardappels toe, dat is de 2e prikkel. Dan zijn vrouw, dat is misschien wel meer dan 1 prikkel. Maar daar heeft hij ook, dat verwerkt hij ook nog. Dus nou, dat zijn veel minder prikkels dan die 7, dan die, wat zei ik nu? In 1 dag, een persoon van 17 krijgt meer prikkels dan een gemiddelde boer. Het zijn namelijk 100.000 woorden per dag. Dat komt neer aan een equivalent van 34 gigabyte aan informatie die je per dag te verwerken krijgt, je brein. En dat is dus meer dan een gemiddelde boer in de middeleeuwen. En dat krijg jij op 1 dag te verwerken. Vind je het gek dat er een enorme behoefte is aan rust? Wat zijn de gevolgen ervan? Dat we continu afgeleid zijn, dat het moeilijk is om na te denken, maar vooral ook een grote onrust. Nou, dan wil ik even een kleine test doen. Is er een microfoon die aanstaat, deze? Hoe rust jij het beste uit? Hoe ontspan je het beste, Jaap?
Door een boek te lezen.
Oeh, dat is een goeie. Gerben?
Bootje varen.
Hoe rust u het beste uit?
Slapen.
Oh, dat is ook een goeie. Hoe rust jij het beste uit?
Slapen.
Ook slapen. Nou, helemaal achterin.
Creatief bezig zijn.
Ja. Kijk, hier zie je op de foto zie je ook iemand die aan het breien is. Wie is hier aan het breien? Ook een paar handen. Dat is helemaal hip tegenwoordig bij die jonge mensen. Of het is alweer uit, ik loop achter. Ik ontspan heel erg door piano te spelen. Ik kan het nog niet zo goed, ik ben het aan het leren. Maar als ik gewoon bezig ben op de piano, mijn hoofd is gewoon helemaal leeg. Dus dat is heerlijk om muziek te maken als ontspanning. Maar ook wandelen in de natuur, als het lekker stil is en je kan genieten van de natuur. Dat ontspan ik ook heel erg van. Vindt God rust belangrijk? God vindt jouw rust zo belangrijk dat hij het opneemt in de 10 geboden. We zeggen altijd 10 geboden, maar apart is als je naar Israël gaat en je zegt van hé, dankjewel voor de 10 geboden. Dan kijkt ze je aan van geboden. Ze noemen daar helemaal niet geboden. Als je het letterlijk vertaalt, dan zeggen zij de 10 woorden. En zij zien het liever als levensinstructies. Dus je moet het zo zien, soms is het leven heel ingewikkeld, toch? Zoveel keuzes en oh, wat moet ik doen? En dan zegt God, dat weet ik. Ik weet dat het ingewikkeld is. Daarom geef ik jou levensinstructies. In mijn woord geef ik jou levensinstructies hoe jij kan leven in dat moeilijke leven. En God brengt het dus terug naar een paar instructies om te kunnen leven. En hij neemt de rust daarin op. In die 10 levensinstructies neemt hij die rust op. Om 1 dag in de week, de 7e dag, uit te rusten. Zo belangrijk vindt God het. Laten we even gaan kijken naar die Sabbatrust. Het is het eerste wat door God heilig genoemd wordt. Ik dacht altijd, je wordt heilig genoemd als je iets goeds gedaan hebt. Zo gaat het bij de Rooms-Katholieke Kerk. Maar de term heiligheid in de Bijbel heeft te maken met bijzonder, met apart gezet. En ieder van ons hier is heilig. Waarom? Jij bent bijzonder, betekent dat. Waarom? Omdat God in jou zit. Als je buiten de straat oploopt en je gaat in het centrum vragen of er mensen zijn die niet geloven in God. Die zijn in die zin minder bijzonder, omdat zij God niet in hen hebben wonen. En jij wordt bijzonder, je bent al bijzonder, want iedereen is gemaakt door God. Dus ook iedereen die je om je heen ziet. Maar je wordt nog meer bijzonder, doordat God in jou woont. En zo is het ook bij de Sabbat. Die was heilig, die was bijzonder, die was apart gezet van andere dagen. Omdat dat een dag was waarop je moest rusten, kon rusten, mocht rusten. Er was zelfs een doodstraf op werken op die dag in het Oude Testament. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat valt dan onder werk? Want als er een doodstraf op staat, dan wil je toch wel weten wat er onder valt. En de rabbijnen hebben daar iets op verzonnen. God gaf wel wat instructies, bijvoorbeeld je mag geen vuur maken op de Sabbat, dat is werk. Dus de rabbijnen dachten van, hé, hoe kunnen we nou voor zorgen dat ze zeker niet werken op de Sabbat? En die gingen dan een zogenaamd hekje plaatsen om de dingen die niet mochten. Bijvoorbeeld, het was verboden om een huis te timmeren. Dat is werken natuurlijk op de Sabbat. Dus wat zeiden de rabbijnen nou? Die verzonnen een extra gebod erbij en die zeiden, het is verboden op de zaterdag om een hamer op te pakken. Wat is daar nou de gedachte van? Nou, zeggen de rabbijnen, als je een hamer oppakt en je bent gewoon nog steeds aan het ontspannen en je bent niet aan het werken, maar je ziet toevallig dan een spijker half in de muur zitten, ja, voor je het weet, automatisch wil je dan meteen gaan timmeren. Dat gaat soms zonder, buiten je denken om. Dus daarom kan je maar beter niet die hamer al in het begin oppakken. Dus die verzonnen allemaal extra geboden. En daarom werd het heel zwaar natuurlijk voor de gemiddelde Jood om aan al die geboden te voldoen. Sabbat betekent letterlijk stoppen of rusten. Wie weet wanneer de Sabbat begint? Zaterdagmorgen? Vrijdagavond inderdaad. Van vrijdagavond tot met zaterdagavond bij zonsondergang. Wie heeft er wel eens gehoord over de Sabbatlift? Wie is er wel eens in Israël geweest en in een Sabbatlift geweest? Nou, wat doet de Sabbatlift? Wie kan het zeggen? Hij stopt op iedere verdieping. Waarom?
En dan ook de deuren die uitstaan, dan kunnen net één kant door.
Ja, en waarom stopt hij op elke verdieping?
Dan een knopje indrukken.
Ja, want het knopje indrukken zou ook kunnen vallen onder werk. En als je dan leeft onder het oude verbond, dan is dat toch niet zo'n fijn idee. Maar Gods instructie van die rustdag was ook een test toen God de rustdag introduceerde in het oude verbond voor Israël, was het ook een test voor Israël. Want alle volken rondom Israël, die werkten elke dag. Natuurlijk niet 12 uur per dag, maar elke dag waren ze gewend om iets te doen. En dan gingen ze oogsten en zaaien en weer oogsten, elke dag. En toen zei God tegen Israël, ik wil dat je één dag stopt en rust. En dat was meteen een test van vertrouwen, want Israël moest dan bedenken van, ja, maar wacht eens, als wij één dag minder werken, dan zullen we minder produceren dan omliggende volken. Dus die moesten God vertrouwen in dat ze dan nog wel genoeg zouden produceren om een goed leven te kunnen leiden. Dus dat was ook een test van geloof. In het oude verbond zien we dat Sabbatsgebod veranderen in de zin dat het rustgebod op zaterdag niet genoemd wordt voor de niet-Joodse gelovigen. Toen Jezus stierf en opstond, waren er alleen maar Joodse gelovigen. Hè? Want de discipelen waren Joods. Toen ze Jezus gingen volgen, werden ze Joodse gelovigen in Jezus. Dus de hele kerk was Joods. De eerste kerk was Joods. Maar toen het evangelie zich ook verspreidde naar de niet-Joden, die dus niet dat oude verbond hadden ontvangen op de berg, toen kwam er meteen natuurlijk de vraag van, ja, welke levensinstructies moeten we de niet-Joodse gelovigen geven? En toen was er een convent, in Handelingen 15 kun je dat lezen. En daar hebben ze wat levensinstructies bedacht voor de niet-Joodse gelovigen. En daar wordt die rustdag op zaterdag niet genoemd. Dus het is niet zo expliciet en er is een enorme vrijheid daarin. Dat zien we ook bij Jezus, die op een gegeven moment zegt, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dat was een reactie op fariseërs, die gingen kijken naar de discipelen van Jezus en die waren korenaren aan het verwerken en aan het eten, denk ik. En dat is ook werken. En die zeiden daar iets van. En toen zei Jezus deze opmerking. Dat de Sabbat er is voor de mens en de mens niet voor de Sabbat. Maar ook Paulus die is daar duidelijk over. Die zegt, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken. Of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en Sabbat. Dit alles is een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. En wat betekent dat laatste nou? Dat betekent dat de Sabbat, die Sabbatsdag, dat was alleen de fysieke rust. Dat is een schaduw van de werkelijkheid. En dat is Jezus. En wat betekent dat nou weer? Nou, stel je voor dat je een schaduw ziet van een vliegtuig op de grond. Dat komt omdat een vliegtuig in de lucht, als die dan met de zon, voor de zon en die schijnt dan en dan zie je de schaduw op de grond. Mijn vraag is, kan die schaduw van dat vliegtuig jou op Mallorca brengen voor een vakantie? Nee, die schaduw kan je niet helpen. Maar die wijst wel op iets wat aan de gang is, de werkelijkheid, waar het om draait. En dat is Jezus. Dus er zijn mensen die zich continu richten op die schaduw, op die Sabbat van, oh, we mogen dit niet en we moeten dat. En... Maar Jezus zegt, nee, het draait niet om die schaduw. Die schaduw is gaat om de werkelijkheid en dat is Jezus. Het gaat om Jezus op die rustdag. Wist je dat jouw vader de God van rust is? Als ik denk aan rusten, dan dacht ik altijd van, ah, mooi, dan kan ik ontspannen achter de piano of om te sporten of te wandelen. Ik had niet die associatie van rust met God. Wie kan me daar een beetje in volgen? Ik dacht altijd, rust, of als ik me met God bezighoud, dan is het meteen zo intensief. Dan moet je je Bijbel lezen, dan moet je gaan zingen. En ik had niet het beeld van God van ontspanning. Ben ik de enige? Er zijn nog een paar die er ook voor durven uit te komen. Ik ben er overheen gekomen hoor. Toen ik ontdekte dat onze hemelse vader de God van rust is. Ik vind het zo mooi dat je dat al ziet vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Want God maakte de mens op de zesde dag. En wat was het eerste wat de mens moest doen op de zevende dag? Een kerk bouwen? Evangeliseren? Oogsten? Zaaien? Rusten? Dat was de eerste taak van de mens. Zo belangrijk vond God het. Hij kon heel eenvoudig de mens op de eerste dag hadden geschapen. En dan de plant en dan dat hij op de derde dag of de vierde dag zegt, oh ja, je moet die plant, moet je even water geven en dan moet je dit doen. Had hij ook kunnen doen. Nee, hij heeft er allemaal over nagedacht. Wij mochten rusten. Dat was het eerste wat we moesten doen. Maar ook die beroemde woorden van Jezus natuurlijk, van komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Maar Jezus zei ook in Johannes 14, ik laat jullie die vrede, waaronder rust ook valt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, niet zoals de wereld die geeft. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. En wat betekent dit laatste nou? Hier in dit laatste vers zie je dat Jezus vrede en rust aanbiedt, maar ook de wereld, die biedt jou ook een bepaalde bevrediging, een bepaalde vrede aan. En heel vaak merk ik in mijn eigen leven dat ik mijn vlees is geneigd om te gaan naar wat de wereld aanbiedt. En dan kun je denken aan tv kijken of al die dingen die de wereld aanbiedt om je die tijdelijke vrede aan te bieden. Terwijl God zegt, nee, alleen bij mij is ware rust. Dus we moeten echt leren, als jij God nog niet kent als de God van rust, als jouw associatie bij God nog niet meteen is als van rust, dan is er vandaag een uitnodiging voor jou om dat vanaf nu te gaan doen en te gaan ontdekken. Wat voor instructies gaf God voor het uitrusten? Leviticus 23 lezen we het volgende. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. 6 dagen kun je werken, maar de zevende is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten, waar je ook woont. Het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. Hier zie je al een eerste instructie natuurlijk. Dat God zegt, op die rustdag mag je je wijden aan mij. Want ik geef die complete rust. Die enige rust die, waar jij zo op zoek naar bent. Maar we lezen ook 2 moeilijke woorden, hoogtijdagen en heilige dagen. En als je in het Hebreeuws gaat kijken Wat staat daar nu precies? Dan zien we voor hoogtijdagen het Hebreeuwse woord moadim. Maar dat kun je ook vrijer vertalen in een afspraakje. Of zoals we het nu soms zeggen, een date. En de heilige dagen, in het Hebreeuws staat daar mikra kodesh. Dat zou je ook kunnen vertalen met generale repetitie of een rehearsal. Dus als je deze Hebreeuwse woorden dus anders vertaalt, met een vertaling die ook mogelijk is, dan krijg je dus het volgende. De Heer zegt tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten, dit zijn de vastgestelde data waarop de Heer met jullie wil afspreken, die als een speciale, generale repetitie samen moet vieren. 6 dagen kun je werken, maar de 7e dag is het Sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als speciale, generale repetitie samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten waar je ook woont. Het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. Nu zie ik al vragende ogen. Generale repetitie van wat? Wie durft er iets te opperen? Wat komen gaat en wat gaat er komen? Van de grote bruiloft van Jezus met ons. Die heerlijke bruiloft waarin er geen dood meer zal zijn. Geen pijn, geen verdriet. Complete rust, dat mogen we al gaan oefenen als een soort wedding rehearsal. In Amerika is dat heel gewoon, hè? Dat je voor de echte trouwdag, de dag ervoor, ga je het oefenen. Ga je de trouwdag oefenen met elkaar. Dus dan kom je ook bij elkaar, ga je ook lekker eten. Dat is heel handig voor mij, ik werk bij een Amerikaanse organisatie, dus ik maak nog wel zo'n Amerikaanse bruiloft mee. Dus dan kan je 2 keer eten. Dus dat is heel goed. Maar die zijn er al gewend om te oefenen voor de bruiloft. En die grote bruiloft die staat beschreven in Openbaring 21, waarin staat, toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem omwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Prachtig hè, God wil onder ons wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Zo mogen wij onze rust vieren. Terwijl jij rustmomenten hebt tijdens de vakantie, mag je alvast denken aan deze mooie bruiloft die te wachten staat. En mag je in je hoofd als het ware al die generale repetitie afspelen van, oh wat heerlijk vader dat u onder ons zult wonen, dat u van aangezicht tot aangezicht zullen kennen, dat er geen pijn meer zal zijn, geen verdriet meer zal zijn. Ik word er heel blij van als ik dat doe en ik ontspan er letterlijk van als ik daaraan denk. Laten we kijken naar een volgende instructie, die staat in Exodus 23. 6 dagen moet u uw werk doen, maar op de 7e dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. Dus dat is de bedoeling van de Sabbat is natuurlijk dat we op adem kunnen komen. En daar staat het Hebreeuwse woord nafash. En ook dat kun je natuurlijk weer anders vertalen. Dat is het mooie van het Hebreeuws. Het kent maar iets van 6000, het Bijbels Hebreeuws kent maar iets van 6000 woorden. Terwijl het Nederlands iets van 40.000 woorden kent. Dus dat betekent dat elk Hebreeuws woord heeft meerdere betekenissen die binnen dat woord vallen. Dus rabbijnen die vinden het ook leuk om daarnaar te kijken van, hey, hoe zou je het ook anders kunnen vertalen, zodat het nog wel binnen het kader van de hele Bijbel blijft. En dan zie je dat nafas kan betekenen dus op adem kunnen komen, maar het kan ook betekenen beademd worden. Dat iemand anders adem over jou heen blaast. Dus als je dat dan weer invoegt in de tekst, dan zou je het dus ook zo kunnen vertalen. 6 dagen moet u uw werk doen, maar op de 7e dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten en de zoon van uw slavin en een vreemdeling beademd kan worden. Schiet er een vers in de Bijbel te binnen als je denkt aan dat wij beademd worden? Wie durft te roepen? Ja, de allereerste keer. Heel goed. Dat God de levensadem in de neus blaast. Dat lezen we in Genesis 2 vers 7. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde. En blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Dus we kunnen wel zeggen dat jij leeft dankzij Gods levensadem. Dus als je je tijdens je rust richt op God voor nieuwe levensadem, dan is het als het ware alsof je weer herinnerd wordt aan die eerste dag dat jij werd tot leven gebracht door die adem van God. Het is als het ware een soort een reset van alle drukte om weer terug te gaan naar de basis. Want, ha, ik mag leven door God. Hoe rustte Jezus eigenlijk uit? We lezen dat als Jezus uitrust, dan zoekt hij altijd een stille, eenzame plek op om volledig met de Vader te zijn. Er zijn verschillende Bijbelteksten die daarover gaan. In die tijd had je misschien nog geen tennis en voetbal, of nou ja, muziek had je wel. Maar de manier van Jezus om te ontspannen was dus om naar een bepaalde plek te gaan die stil was en eenzaam. En om volledig op de Vader te richten. En dat is voor mij echt een uitdaging. Nogmaals, als ik denk aan ontspannen, dan denk ik eerst aan piano spelen of aan tennissen of aan wandelen in de natuur. Dan dat ik denk van, ah, ik kan zijn bij mijn Vader die de God van rust is. En misschien ligt er ook voor jou nog een uitnodiging om dat te gaan ontdekken. Dat je echt tot rust mag komen bij God in plaats van dat je het idee hebt dat je allemaal dingen moet. Maar ook als je dan gaat kijken naar wat er dan gebeurt als Jezus die plek opzoekt om alleen met de Vader te zijn, dan hoort hij steeds hetzelfde. Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. Mijn vraag aan jou is, zou jij ook niet ontspannen als jij van God een stem zou horen, jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vrede vind? Tegenwoordig worden zoveel verwachtingen op je gelegd van de maatschappij, van je werk, van je gezin, hele goede verwachtingen ook, maar het legt wel een bepaalde druk op je. En je wil het goed doen. Je wil goed genoeg blijven en zijn. En dan is er God die zegt, nog los van wat je doet, ongeacht wat je doet, jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Daar hoef je niks voor te doen. Ik weet niet wat het bij u doet, maar bij mij is het echt alsof ik opnieuw aanvoel. Oh, ontspanning. Ik ben al goed genoeg voor God. Al die andere godsdiensten, daar moet je dingen doen. Moet je naar Mekka, moet je 5 keer per dag bidden. Om op te stijgen op die ladder van heiligheid. Om maar goed genoeg te worden. En onze God, de enige waarachtige God, die zegt, als jij vertrouwt op Jezus en zijn offer aanneemt, dan ben jij al goed genoeg. Daar hoef je niks meer voor te doen. En dat is ware ontspanning. Wat deden die woorden eigenlijk met Jezus? Jij bent mijn geliefde zoon. Het leuke is dat Jezus die nam dus tijdens een van zijn rustmomenten, nam hij 3 discipelen mee om hen ook te leren hoe je optimaal kan rusten met God. Dus Jacobus, Johannes en Petrus gingen met Jezus op een dag mee de berg op, want daar was die stille, eenzame plek waar niemand was, waar het stil was. En dan kon Jezus laten zien hoe hij stille tijd met de Vader had, hoe hij compleet uitrustte. En Petrus schrijft er later over in zijn brieven. Petrus die was daar namelijk en die hoorde opeens die stem uit de hemel komen. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En hij zag wat het met Jezus deed. En hij beschrijft dat in 2 Petrus 1 vers 17. Petrus schrijft namelijk, want Jezus ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen hij die stem hoorde. Jij bent mijn geliefde zoon. Die stem hebben we zelf uit de hemel horen klinken toen we met hem op de berg waren. Dus Jezus ontvangt eer en heerlijkheid. En eer kun je ook vertalen met waardering of bevestiging. En dat is ook heel logisch. Als jij hoort van God, jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde, dan geeft het jou een gevoel van, ik mag er zijn. Van waardering, van bevestiging. Toch? Wie heeft het wel eens dat als je met vrienden bent, dat je enorm ontspant. Omdat je hebt een fijne tijd, maar je wordt ook gezien. Je wordt erkend door je vrienden of familieleden. Je hebt een leuk gesprek. En een leuk gesprek is altijd van 2 kanten. Dat er naar jou geluisterd wordt. Dat jij naar de ander luistert. Dat jij iets zegt. Dat die ander iets zegt. En er is erkenning. Je wordt gezien. En dat ontspant. Want dat geeft je onbewust een gevoel van ik mag er zijn. Ik word gezien. Ik word niet genegeerd. Want dat geeft kramp. En dat geeft spanning. Maar als de enige God van hemel en aarde zegt jij bent mijn geliefde zoon. Dan geeft het jou die waardering, die bevestiging die we elke dag nodig hebben. Maar het geeft ook heerlijkheid. En heerlijkheid zou je ook kunnen vertalen met glans. Of met de meest gezegende conditie waarin jij kan zijn. En het mooie is, God zegt dit ook tegen jou. Want in Johannes 17, vers 23 staat dat hij net zoveel van jou houdt als van Jezus. Dus daarom mag je ook die woorden die hij tegen Jezus zei laten resoneren in je eigen gedachten als jij je richt op God. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Gebruik je rustmomenten om in stilte van God te genieten. Vanmorgen wil ik de uitnodiging doen aan mezelf en aan jullie om tijdens vakantie of tijdens de rustmomenten die je hebt ook eens op God te richten en hem te gaan ontdekken als de God van rust. Stille tijd is dan tijd waarin jij alleen bent met God, de grote kunstenaar. En er is een experiment geweest van een kunstenaar in Amerika in 2010. Dat heette The Artist is Present, waarmee ze zichzelf bedoelde. Ik ben de kunstenaar, ik ben aanwezig. En ze ging zitten op een stoel, zoals je hier zal zien. Zij ging zitten op een stoel en het experiment was, wat gebeurt er als twee mensen zich met elkaar verbinden in stilte? Er mag geen woord gezegd worden, geen fysieke handgebaren, alleen maar stilte en er zijn. En met elkaar verbinden in stilte. Ze heeft dit 3 maanden lang gedaan, elke dag, 8 uur per dag. Dit was zo populair dat de mensen in Amerika voor het Museum of Modern Arts, die kampeerden buiten lange rijen om dit mee te kunnen maken vanwege wat er gebeurde. En er was een fototoestel zo opgesteld op de gezichten dat ze na bepaalde aantal minuten een foto maakten van de gezichten. Dus na bijvoorbeeld 3 minuten, na 5 minuten, na 7 minuten. En vervolgens zijn die foto's gepubliceerd, zodat je dus kan zien wat er met die mensen gebeurde. En er was alleen maar stilte. Dit was een kunstenaar die zich gewoon beschikbaar stelde. Zij is die vrouw in het wit. En we gaan nu 10 foto's kijken van 10 mensen om te zien wat er gebeurt als je gewoon in stilte bent met iemand anders zonder een woord te spreken. Wat laat dit experiment zien? Dit experiment laat zien dat elk mens wil gezien en erkend worden. Jij bent gemaakt met een behoefte om gezien en erkend te worden. Dat heeft een diep effect op je ziel en dat hebben we elke dag nodig. Wat lezen we dan in Genesis 16, hoe God zich openbaart? Dan lezen we dat Hagar God ontmoet. En zij, Hagar, gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die mij ziet. Want zij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Jij bent gemaakt met een behoefte om gezien te worden door andere mensen, maar bovenal door God. God wil dat je je elke dag gezien weet door hem. Hij zag jou al vanaf jouw vormeloos begin, zegt Psalm 139. Toen je werd gemaakt in de moederschoot, vanaf toen had hij al zijn ogen op jou. En hij ziet jou en hij zegt, jij bent goed genoeg. Dat is wat rechtvaardig betekent. Jij bent goed genoeg. En dat geeft ontspanning. Dat geeft ontspanning. Je moet niet allemaal meer dingen om bij mensen op een goed blaadje te komen. Dat mensen goed over je zullen denken, door maar hard te presteren. Dat je waarde toeneemt. Nee, God zegt, jij bent al goed genoeg. En vanuit die ontspanning mag je dingen gaan doen. En dat is heel anders dan dat je dingen... dingen gaat doen om maar in een goed daglicht te komen. En dat is ook de basisfunctie. Dit experiment laat de basisfunctie zien van stille tijd met God. Dat is in de eerste plaats je door God gezien, gekend en geliefd weten, zodat je dat niet hoeft te zoeken bij mensen. Dus als jij stille tijd hebt met God tijdens je vakantie en je ligt in je hangmat of je bent op de camping of je ligt aan het zwembad of het meertje en je denkt aan deze preek en je denkt aan die uitnodiging om eens wat meer tijdens je rustmomenten je te richten op God, om hem te ontdekken als die God van rust. Begin dan je stille tijd door je gewoon te beseffen van God is op dit moment hier, hij ziet mij, hij kent mij en hij vindt mij goed genoeg. Door mijn vertrouwen in Jezus. Ik ben goed genoeg voor God. En dat geeft ontspanning. Dat geeft ware ontspanning. En vanuit die ontspanning kun je weer de wereld in. En dan hoef je het niet te zoeken bij mensen. Ik heb een hele tijd gehad dat ik bang was wat andere mensen over me zouden denken of zeggen. En wat ga je dan doen? Dan ga je mensen proberen te behagen. Wie kent dat? En dat is een onbewust proces. En dat betekent dat je dus de bepaalde dingen zegt of doet om maar mensen te behagen. Maar het is belangrijker om God te behagen. En dat doen we door geloof, zegt de Bijbel. Door God te vertrouwen, behaag je God. En dan hoef je het niet te zoeken bij mensen. En dat geeft ware ontspanning. Tot slot, en hiermee ga ik afronden, 5 punten voor meer rust. De eerste is dat hard werken niet verkeerd is. Maar vraag jezelf af waarom je zo hard werkt. Is het om goedkeuring en waardering te krijgen van mensen of van God? Dat je denkt, als ik maar heel hard voor God ga werken, dan zal hij me vast wel meer van me houden. Of werk je hard omdat je jouw waarde daar vandaan haalt? Je identiteit. Je ziet het vaak bij mensen, met name mannen hebben er last van als ze hun baan verliezen. Dat ze een enorme identiteitscrisis kunnen krijgen. Want datgene wat hun waarde gaf, is opeens weg. En als jij daarin zit, is het een uitnodiging van God aan jou om je waarde niet langer uit je werk te halen, maar uit het feit dat je zijn geliefde kind bent. Of werk je hard als verdoving om maar niet stil te hoeven staan bij je onvrede, bij je pijn of verdriet. Dan is het veel beter om terug te gaan naar die wortel en die pijn en onvrede en verdriet bij God te brengen en met hem te bespreken en daar troost voor te krijgen. En vraag de Heilige Geest in jou ook om raad. Waarom werk ik zo hard? Een tweede punt is dat je zorgt voor voldoende rust in je dagelijks leven. Het is goed om rust in te bouwen in je dag. Zelfs als je een druk gezin om je heen hebt, kan je momenten pakken als de kinderen bijvoorbeeld even liggen te slapen, of als ze buiten aan het spelen zijn, of een half uur voordat je gaat slapen, dat je denkt van hé, dan ga ik even uitrusten en ga ik me richten op God, om hem te leren kennen als die God van rust. Maar zet ook grenzen. Bijvoorbeeld dat je na 6 uur dat je je werk neerlegt, of dat je niet in het weekend overwerkt. Het is goed om grenzen te stellen om je rust te bewaken. En het derde punt voor meer rust is dat we net als Jezus onze rustmomenten door gaan brengen met God. Want Psalm 62 vers 6 zegt dat je alleen bij hem ware rust vindt. David die schrijft daar, zoek rust mijn ziel bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Zo vaak zoeken die rust nog bij andere dingen. Zoeken die bevrediging nog om die vrede en rust te krijgen bij andere dingen. Maar God zegt, bij mij alleen vind je die ware rust. En ook het tweede deel, van hem blijf ik alles verwachten. Het geeft soms ook onrust als er dingen gebeuren in je leven die vreselijk zijn. Dat overkomt ons allemaal. Maar het zijn vaak dingen die je niet kan veranderen, toch? Een heleboel dingen die gebeuren, die leuk zijn, die kunnen we niet veranderen. En dan het tweede deel, dat is het advies van verwacht alles van God, want hij kan wel de onmogelijkste dingen doen. Hij kan wel die onmogelijke dingen veranderen. En die zwarte bladzijde in je leven, of dat grote verdriet, kan hij genezen en hij kan jou troosten. Dus verwacht het van hem. Een vierde punt voor meer rust is zoek tijdens je rust de stilte. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk vastgesteld dat door stilte je het beste ontspant. En het grappige is, dat onderzoek was dus naar hadden ze proefpersonen met elektroden op de hersenen. En dan gingen ze kijken, waarmee ontspan je nou het beste? Dus hadden ze verschillende kalmeringsmuziek gemaakt, verschillende nummers. En die lieten ze aan de proefpersoon horen. Bijvoorbeeld 10 nummers lieten ze horen. En ze ontdekten, tot een grote verrassing, dat er slechts één moment was dat die proefpersoon ontspande. Dat die hersenen zich ontspanden en zich herstelden. En wanneer was dat? Ja, in de pauze tussen de nummers. En het waren kalmerende nummers. Dus in die stilte hebben ze ontdekt, dan ontspannen je hersenen het beste. Wat betekent dat ze zich herstellen. En inmiddels hebben ze ook onderzoek naar muizen gedaan. Naar geluid. Het effect van geluid op hersenen bij muizen. En ze hebben ontdekt dat bij 2 uur stilte nieuwe hersencellen worden aangemaakt. En dit gaan ze nu ook bekijken in het licht met Alzheimer en Parkinson, waar dus sprake is van dat hersencellen afsterven. Wat dit kan betekenen voor, als medicijn voor die ziektes. Maar je ziet dat stilte enorm goed effect heeft op jouw hersenen, op het herstel en de aanmaak van nieuwe hersencellen. Maar natuurlijk ook worden we stil om Gods fluisterende stem te herkennen. God die spreekt tegen ons dagelijks, op verschillende manieren. Heel veel via spontane gedachten, zeker als je de Bijbel leest, dat je een psalm leest en die gaat over totaal iets anders. En één woord wordt tot je gebracht, of een bepaalde zinsdeel. En je gedachten gaan op de loop en dat is de Heilige Geest heel vaak die tot je spreekt. Maar daarvoor is het wel nodig om stil te worden. Omdat we heel veel stemmen horen. We horen de stem van de tv, die staat aan, van de radio, van je kinderen, je hoort altijd wel de stem van je verleden die ook tot je spreekt, van oh, het zal nooit beter worden. Er zijn een heleboel stemmen. En één van die stemmen is de fluisterende stem van de Heilige Geest die in jou zit. Dus die stem komt van binnenuit. En hoe kun je die nou horen? Door al die andere stemmen te stillen. En daarom ging Jezus naar die stille, eenzame plek. Daar was het stil, was er geen afleiding en was het veel makkelijker om de stem van God te herkennen. In Matthäus 4 vers 4 zegt Jezus, en ik heb een beetje een eigen vertaling gemaakt, dat brood alleen niet voldoende is voor jou om te leven. Om te leven heb je namelijk elke dag een persoonlijk woord nodig dat God tegen jou spreekt. Dit zijn de woorden van Jezus. Dus als Jezus zegt dat jij elke dag een woord van God nodig hebt om te leven, dan betekent dat dus dat God elke dag tegen jou spreekt. Want dat zou heel gemeen zijn. Als Jezus tegen jou zegt van je hebt een woord van God nodig elke dag om te kunnen leven. Maar hij spreekt niet elke dag tot je. Dat zou toch gemeen zijn. Hij spreekt elke dag tot je. Want de Heilige Geest is in je komen wonen. En Jezus wordt het woord genoemd. Denk je dat het woord niet spreekt? Als Jezus het woord wordt genoemd en hij woont in je. Dan betekent het al dat hij tegen jou spreekt. En zijn woorden geven je richting, geven je hoop, geven je troost, geven je vreugde. En de stilte helpt daarbij om zijn stem te herkennen. En dat laatste nummer. Weet jezelf in je stille rustmoment gezien, gekend en geliefd door God. Door als je op vakantie bent, ik heb het al gezegd, en je hebt een vrij moment, richt je op God en bedenkt, God, u bent mijn grootste fan. Ik ben uw idee. Jij bent Gods idee. Je bent misschien een verrassing geweest voor jouw ouders, maar niet voor God. En niemand hier is een ongelukje. Niemand hier is een ongelukje, want God die zag je al voordat je bestond. En door Jezus ben jij goed genoeg. Hij kent jou beter dan jezelf en hij heeft net zoveel van jou. En ik wil de komende paar minuten dit gaan oefenen met elkaar door gewoon de paar minuten stil te zijn en hieraan te denken dat God ons ziet, dat hij ons erkent en dat we ons geliefd weten. Net als het experiment waarin we in stilte verbinding maken met de ander, met een hoofdletter en ons gezien te weten en ons erkend en geliefd te weten. Dus ik wil de komende 5 paar minuten stil zijn om jullie uit te nodigen om dit te doen. Het kan helpen om je ogen dicht te doen. Om je volledig te richten op het feit dat de almachtige schepper van hemel en aarde hier is. En tegen jou zegt, jij bent mijn geliefd kind. Ik hou van jou. Daarvoor hoef je niets te doen. Jouw vertrouwen in Jezus is voldoende.